Slappe hap.
Ah.
Het was het begin van Dick Schoof als premier. En ik denk dat daar ook meteen het einde in zit al of in wordt gevat.
Hier trek ik een lijn. En toen zei hij, dit kabinet is geen kleuterklas. Ik herhaal, dit kabinet is geen kleuterklas.
Eigenlijk, ja, je wordt premier. Je wordt de baas. Ja. Act like it.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en met het aantreden van het kabinet Jette in zicht is ook het einde van het kabinet Schoof in zicht. En het leek ons goed om dan toch eens eventjes terug te kijken naar de marathonloper die premier werd, wiens premierschap toch misschien iets meer een sprint werd. Uiteraard ga ik het hierover hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja, we zaten zo'n beetje te praten over Dick Schoof. De legend. En wij dachten, laten we misschien even wat hoogtepunten en wat dieptepunten op een rijtje zetten. Dan kunnen we eigenlijk het premierschap in vogelvlucht even doen. Laten we, voor de positiviteit, maar beginnen met een hoogtepunt van het premierschap van Dick Schoof. Waar moest jij meteen aan denken, Victor?
Ik dacht toch, een premier, hoe leer je die kennen en wanneer leer je die kennen? Dat is toch vaak wanneer er iets persoonlijks bij komt. En er is één moment in zijn premierschap dat voor mij een soort van de lens is geworden naar hoe ik naar de persoon en premier Dick Schoof kijk. Waarom doet hij in vredesnaam wat hij doet? Waarom slaat hij zich door al deze ontberingen heen waarin niemand hem eigenlijk echt serieus neemt en je eigenlijk gewoon een hondenbaan aan het uitvoeren bent, terwijl je eigenlijk best wel goed zat als secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de vooravond van je pensioen staat. Waarom zeg je dan ja als die vraag komt op de vraag of je premier wil worden?
Heb je daar een antwoord op gevonden?
Ja, en voor mij zit dat antwoord zit hem uiteindelijk in de 4 mei-lezing die Dick Schoof in 2025 uitsprak. Dat vond ik zelf echt een heel fraaie lezing die de premier gaf. En daarin zit één passage waarin hij vertelt over natuurlijk de doden die er herdacht worden op 4 mei. En dat één van die doden die herdacht wordt zijn opa is. En dan verhaalt Dick Schoof over Wim Pommerel, de vader van zijn moeder, die werkte bij het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland. En samen met zijn zoon, dus de oom van Dick Schoof, was hij verantwoordelijk voor de aanleg van een groot illegaal netwerk van telefoonverbindingen. En eigenlijk vlak voor de bevrijding werd de opa van Schoof vermoord door de Duitsers. En daarin zit voor mij, in die passage en eigenlijk in die hele lezing die Schoof daar gaf, de reden dat Schoof denk ik ooit premier is geworden, is gewoon de ontzettende dienstbaarheid die hij heeft voor Nederland, die hij daarvoor koestert. Ik bedoel, hij heeft een lange ambtelijke carrière gehad. En ja, hij heeft natuurlijk ook iets ontzettend ijdels, hè, dat je dit wil doen. Maar uiteindelijk ben ik hem toch meer door die lens van gewoon ultieme dienstbaarheid gaan bekijken. En dat voor hem de reden was. Hij wist namelijk echt wel dat hij niet de eerste persoon was die gebeld werd om premier te worden. Ik geloof dat hij de vijfde of de zesde zelfs was. Maar dan toch ja zeggen is toch dat, denk ik, die dienstbaarheid. En dat zit, vind ik, heel erg passen bij een kind geboren in de jaren 50, de wederopbouw van Nederland. Zo'n verhaal uit de oorlog met je meedragen en aan de keukentafel thuis bespreken. Nou, dat zat voor mij eigenlijk in die 4 mei-lezing die hij verleden jaar hield. En het is natuurlijk gek om dit soort van als hoogtepunt misschien te benoemen. Maar het is wel van, waar begint een soort van de inkleuring van wie iemand is? En dat begon eigenlijk voor mij, zit dat hem echt in die.
Er heeft best wel tijd lezing tussen gezeten dan nog, sinds zijn aantreden en nog 4 mei. We hebben natuurlijk allemaal heel erg lang nagedacht en toch man zit te observeren van, toch ergens van, waarom doe je dit en ergens ook wat bezielt je?
Ja, en ik kreeg pas het antwoord. Dus misschien is het meer mijn eigen hoogtepunt rondom Schoof. Maar hier pas had ik het idee van, nu snap ik het.
Nou ja, ik denk dat we hierin elkaar wel de hand kunnen schudden. Want ik heb ook boven aan mijn lijstje bij hoogtepunten heb ik staan dat hij het überhaupt is gaan doen.
Ja.
Ik weet nog toen hij werd aangekondigd, verschijnen er meteen overal profielen. Ik geloof dat het Parool had ergens nog wel wat oude collega's of ambtenaren gevonden. Die zeiden zo van, het is wel een ijdele man. Als er ergens een spiegel in de buurt was, dan keek Dick erin. Ja. Dan wordt iemand toch neergezet als nou ja, nogal een ijdeltijd en een beetje een hotemtoot. In de loop van het premierschap merk je toch wel dat de man een enorm plichtsbesef heeft. Ja. En dat hem toch dan drijft. En of het hem altijd in de juiste richting drijft, dat is een ander. Daar komen we nog wel op.
Ja.
Maar ik denk dat het plichtsbesef als soort van karakterelement van Dick Schoof, dat kan niemand ontkennen.
Nee, ik denk ook wel, weet je, als je heel ijdel bent, zou ik niet voor het premierschap gaan. Want je stapt er inherent beschadigd uit. Het is een loodzware baan. En ja, iedereen leert je naam wel kennen in de geschiedenisboekjes. Al ben ik benieuwd over 100 jaar hoe we dan terugkijken op Dick Schoof en of het dan veel voorstelt. Het kan natuurlijk zijn dat met Dick Schoof een soort breuklijn in de parlementaire geschiedenis is begonnen aan gekke kabinetsvormen die daarna zijn begonnen. Dat was dan zijn extra parlementaire kabinet waar niet zoveel terecht van is gekomen. Maar wel natuurlijk het feit dat de PVV als rechtspopulistische partij ging regeren. En dat op deze manier mee kon worden genomen als het ware. Want zonder Schoof was de PVV eigenlijk niet acceptabel als regeringspartner natuurlijk. Er moest een oplossing worden gevonden voor het feit dat Wilders geen premier mocht worden. Nou, dat werd Dick Schoof. Maar ja, als je dan zo ijdel bent en in iedere spiegel kijkt, ja.
Nou, ijdelheid heeft natuurlijk verschillende vormen. Hè? Ik bedoel, je kan denken aan ijdelheid, met name in de geschiedenisboeken. Je kan ook denken aan ijdelheid. Goh, een auto met chauffeur, een regeringsvliegtuig.
Ja. Nee, dat is zeker
mensen
waar.
Doen deuren open als ik binnenkom. Koffie wordt voor me gezet. Ja. Weet je wel? En dat hebben we vroeger ook al gezien bij andere ministers. Waar we verder niet op in hoeven te gaan. Nou, daar hebben we daarin elkaar gevonden. Kunnen we naar misschien twee dieptepunten. Wat prijkt er op jouw lijstje?
Ik heb eigenlijk vooral politieke momenten op mijn dieptepunten staan. Ja, en dan de meest voor de hand liggende, die iedereen denk ik toch wel kent, is slappe hap.
Ah.
Het was het begin van Dick Schoof als premier. En ik denk dat daar ook meteen het einde in zit al of in wordt gevat.
Was het profetisch?
Nou, ik denk, ja, misschien wel allebei. Het feit
dat... Loaded question, sorry.
Dat tegen je gezegd kan worden op het eerste moment waarin eigenlijk Nederland met je kennis gaat maken. Ik bedoel, het was het debat over de regeringsverklaring op 3 juli. Een paar dagen nadat ze op het bordes hadden gestaan, fotootje geschoten, et cetera, et cetera. En dan zet Geert Wilders, de baas van de partij, ja, je grootste coalitiepartij, die zet je zo neer. Ja, dat ik denk dat... Ik hoop voor Schoof zelf, maar ik denk eigenlijk niet dat gebeurt. Maar dat meteen alle rode alarmbellen hadden moeten rinkelen. Omdat het zo duidelijk was van... Ja, Wilders gaat echt niks voor jou doen en succes ermee. Hij heeft altijd geschermd, hè, Schoof, met het feit dat hij een soort van de rode kaart in zijn binnenzak had om af te treden meteen. Ja, ergens was dit misschien al het moment om te zeggen... Yo, Geert, als je zo met me omgaat, ja, dan hoeft het niet. Hè? Ik bedoel, ik weet niet wat je van plan bent, maar dit gaat hem niet worden.
Nee.
Dus ja, dat debat over de regeringsverklaring, de reden dat Wilders het zei, ging natuurlijk over Fleur Agema en een aantal andere PVV-ministers. Maar Agema zat in dat debat opeens een oud artikel van Femke Halsema te twitteren over het afwerpen van hoofddoeken door moslima's en dat iets goed zou zijn. Ja, dat debat was zo surrealistisch.
Was zo
echt ongelooflijk.
Ik geloof dat in datzelfde debat staat ook een van mijn punten.
Ja,
en dat is wanneer gekscherend door een Kamerlid tegen Dick Schoof wordt gezegd van wat is dit voor kabinet? Is het een soort kleuterklas? Waarop Dick Schoof dacht, nu moet ik paal en perk stellen. Hier trek ik een lijn. En zei hij, dit kabinet is geen kleuterklas. Ik herhaal, dit kabinet is geen kleuterklas. En ik ben iemand met een voorliefde voor PR en spin.
Ja, toch, dit is helemaal fout, hè?
Dit is, als iemand zo'n aanval aan je maakt, probeer niet de woorden kabinet en kleuterklas bij elkaar te zetten. Ook niet als er niet tussen staat. Want de kijker en luisteraar die onthoudt nog maar twee woorden. Kabinet, kleuterklas, kabinet, kleuterklas. En we hebben begrepen uit het boek wat door de NRC-journalisten Lemmy Arroway en Peter de Koning is geschreven over Dick Schoof, dat hij ook nog eens een beetje is getraind door Klaas Dijkhoff, die natuurlijk een soort spinbureautje heeft. En daar zal hij dit ongetwijfeld geleerd hebben. Maar je merkt dan toch dat de man is wel SG geweest. En dan moet je echt wel politiek vernuft hebben. Maar dat als het echt op het scherp van de snede wordt gedaan, dan moet je zo snel kunnen denken. En ja, vaak is ook niet antwoord geven op vragen, maar precies de regie houden. Allemaal dingen die haak staan op hoe een ambtenaar zijn werk doet.
Ja.
En ook haak staat op dat dienstbare en dat plichtsbesef wat hij heeft. Dus toen ik dat zag, dacht ik zo van, oh jee, dit gaat helemaal mis.
Ja, wat dat er gaat, is de persoon Dick Schoof ook wel een goede case study naar dat een overstap vanuit welke andere sector, maar in dit geval even de ambtenarij, naar de politiek, toch echt wel iets heel anders is.
Ja.
Gewoon het hele ambt van een politicus is in die zin ook gewoon een ambacht. Je moet het leren en als je er een beetje talent of aanleg voor hebt, dan scheelt dat een hele hoop. En ik denk wel gewoon dat het feit is dat Dick Schoof niet die aanleg of dat talent had. Dus wanneer hij met een relatief korte voorbereidingstijd gewoon de politieke arena in werd geflikkerd, ging het gewoon vrij snel al mis. En dat zat hem ook in het moment dat hij überhaupt werd gepresenteerd beoogd premier. Dat hij het zaaltje met die onderhandelaars binnenkwam lopen en eigenlijk heel schuchter en een beetje verdwaald oogde. Terwijl eigenlijk, je wordt premier. Je wordt de baas. Act like it.
Nou, ik weet
dat
ook
zat er niet zo in.
Ik heb deze niet op mijn lijstje staan. Maar ik weet ook nog dat er aan hem werd gevraagd tijdens die persconferentie van, wat zijn nu echt zo'n politieke voorbeelden voor u? Ja, en toen zei hij, omdat ik flink met hem heb samengewerkt, toch Mark Rutte. Ah, ik zag echt dat Caroline van der Plas en Geert Wilders een partij wegtrekker kregen. Ja, echt. Verdomme, dit is wel het laatste wat we willen horen. En kijk, als je een beetje kwaadwillend bent, dan zeg je die tegen Dick Schoof van, wat een amateur, compleet ongeschikt. Hoe kan je dat nou doen? Als je wat milder bent, kan je zeggen dat goede eigenschappen hem in de weg hebben gezeten. dat is toch, die daarin zie ik toch een beetje een rode draad van zijn premierschap. Desalniettemin hebben we nog wat hoogtepunten. Wat heb jij nog op je lijst staan?
Ik heb in ieder geval nog echt op mijn lijst staan een wapenfeit van het hele kabinet. Maar Schoof heeft zich daar echt hard voor gemaakt. En dat is het overeind houden van de steun voor Oekraïne.
Die heb ik ook staan, ja.
Ja, oh, die heb jij ook. Ja.
Ja.
Voor Schoof is dat denk ik het ding waar die om herinnerd wil worden. Dat ook al ging hij een kabinet leiden met twee partijen die daar eigenlijk niet zoveel in zagen. De PVV en BBB, die zijn altijd best kritisch geweest op de steun voor Oekraïne. Wilders had er natuurlijk ook altijd de link mee met dat voor iedere euro naar Oekraïne moet er ook iets in de portemonnee van de Nederlandse burger komen. Ja, en met veel kunst en vliegwerk. En ik weet niet precies, ik kan niet zomaar zeggen dat het allemaal op het konto van Schoof komt. Maar het feit dat overeind is blijven staan in de begroting, dat Nederland nog altijd een van de landen is die gewoon behoorlijk veel doet. En in die zin, misschien hebben we niet meer helemaal de voortrekkersrol die we hadden aan het eind van het vierde kabinet Rutte. Maar we zitten nog wel in de kopgroep als het ware.
Ja.
Samen met bijvoorbeeld een land als Denemarken, Polen. Is denk ik wel, dat heeft Schoof wel voor zichzelf heel goed gedaan. En ik denk ook wel, als je even helemaal uitzoomt geopolitiek, kijk, dat het een heel belangrijk wapenfeit is van het kabinet Schoof.
Ja, het gaat uiteindelijk om miljarden die naar Oekraïne zijn gegaan. En ik denk dat zelfs als je vanuit de persoon Dick Schoof het bekijkt, dat hoe zwaar het soms was en hoe vaak je gestruikeld bent, dat de steun die er naartoe gegaan is, daar kan je letterlijk van zeggen dat het levens heeft gered. Of in ieder geval, hangt een beetje vanaf hoe dit uitloopt tussen Oekraïne en Rusland, maar dat het echt wel het verschil kan hebben gemaakt. En dan kan je het allemaal balanceren en denken, toch echt wel iets heel belangrijks en goeds gedaan.
Ja.
En overigens, het is ook, dit komt ook met die ervaring die hij heeft gehad met MH17... Hij was erin intrinsiek gemotiveerd. En het was een van de zaken waarin hij toch ook wel echt de leiding heeft genomen. Waar we dat soms wel eens gemist hebben.
Ja.
En dat vind ik wel prijzenswaardig.
Hij kon het ook nooit. Ik was bij de kritische vraag gesteld bij de persconferentie van na de ministerraad hierover. En of hij niet een soort in de bijwagen zat van Macron en Merz of Scholz. Maar daar reageerde Schoof altijd heel geprikkeld op. Hij kon het echt niet trekken, niet van journalisten, ook niet van Kamerleden in debatten over Oekraïne. Als er een soort van in twijfel werd getrokken dat het kabinet te weinig zou doen voor Oekraïne. Hij heeft een keer een heel felle interruptie gehad met Dirk Boswijk van het CDA. Hierover, dan zag je altijd dat er echt dan ging het vuur echt branden bij Schoof. En ja. een van de laatste dingen hier nog over, toen ik afgelopen weekend op de veiligheidsconferentie in München was, was ik als enige journalist uiteindelijk bij het begin van de afspraak tussen Schoof en Zelensky, plus de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie van beide landen. Ja, en hoe Zelensky Schoof soort van complimenteerde, bedankte en ook een beetje grappend zei, nou, je bent altijd welkom voor in Kiev. En ook nog zei van, nou, ik ben het eigenlijk helemaal niet eens. Ik ben het er helemaal niet mee eens dat je over 10 dagen al vertrekt als premier. Dat hij gemist gaat worden. Kijk, Zelensky is natuurlijk een acteur en president. Die heeft natuurlijk heel veel te runnen als het ware. Ik weet, het is moeilijk te achterhalen hoe oprecht het echt was. Mm-hmm. Maar het kwam in ieder geval heel oprecht over. Dat daar toch een bepaalde genegenheid tussen die twee zat.
Ja. Ja, nou ja, bedoel, het uiteindelijk heeft hij daar zich ook gewoon keihard voor ingezet. En ik kan me ook voorstellen dat ook zo'n Zelensky denkt van, bij die Schoof weet ik in ieder geval wat ik heb.
Ja.
En bij Rob Jetten weet ik nog niet helemaal wat ik krijg.
Precies, ja.
Dus dan dat is uiteindelijk toch waardevol. Even kijken, zoals ik al zei, ik had dat hoogtepunt ook op mijn lijst staan. Dus dan gaan we maar weer naar een dieptepunt. Wil jij beginnen?
Ik zeg 2 woorden. Artikel 68 grondwet.
Ja.
Ja, ik dacht, hoe kan ik Nicolien van Vroonhoven hier toch ook nog even de podcast in fietsen? Nou, dat lukt
ik mis deze van Vroonhoven.
dit citaat komt uit de Algemene Politieke Beschouwing van 19 september 2024. De eerste Algemene Politieke Beschouwingen van het kabinet Schoof. Die spitst zich uiteindelijk op die tweede dag, als ik het goed heb, helemaal toe op de asielwetten. Nog steeds een thema in de Nederlandse politiek. Kun je nagaan hoe traag het soms allemaal gaat. Hè? Maar de asielwetten van Faber. En of die nou wel of niet rechtmatig zouden zijn. Daar ging het die hele APB ongeveer over. En uiteindelijk wilde de oppositie heel graag de stukken van de ambtenaren zien. Die over de wetsontwerpen waren geschreven. En uiteindelijk natuurlijk NSC, de Partij van Goed Bestuur, met een invalpartijleider. Pieter Omtzigt zat weer ziek thuis. Van Vroonhoven loopt naar die interruptiemicrofoon en zegt, ja, die 2, het zijn eigenlijk 3 woorden, maar goed, artikel 68 grondwet. En dat herhaalt ze nog een keer. En je ziet, je hebt een schitterend shot. Je ziet daarachter, zie je Rob Jetten en daar nog een bankje achter Jan Paternotte. Zie je echt kijken en het besef daalt echt zo, ik denk wel 5 seconden in bij Jetten en Paternotte. En dan gaan ze roffelen op die bankjes, omdat ze weten wat dit betekent. En daarna Schoof weet gewoon niet wat hem overkomt. Het debat wordt uiteindelijk geschorst. Hij zit in de microfoon te mompelen. Jongen.
Wat een puinzooi. Zoiets zei hij.
Zoiets, ja. En totaal gewoon, en voor mij eigenlijk al mijn dieptepunten van Schoof gaan hierover. Hoe continu de andere partijen hem totaal niet serieus namen. Ook niet dus in de overwegingen om hierin mee te nemen. Je kan niet zomaar eigenlijk je premier, maar het hele kabinet tijdens de algemene politieke beschouwingen zo voor de leeuwen gooien. Dat is gewoon echt niet te doen. Maar het gebeurde wel.
Het gebeurde wel.
Meermaals.
Ik denk dat als het heel over dieptepunten moet er natuurlijk wel 1 woord worden genoemd. Namelijk normeren. Ja. Iets wat Dick Schoof mondjesmaat deed. Voor mij is het hoogtepunt daarvan, of het dieptepunt, afhankelijk van hoe je het kijkt, was de lintjesaffaire.
Ja.
Dit was toen Marjolein Faber weigerde om te tekenen voor het uitdienen van een lintje voor mensen die in COA's werken. En Dick Schoof is natuurlijk als premier de eerste ondergelijke in de ministerraad, de primus inter pares. En daardoor vind ik dat hij daar eigenlijk toch ook wel heel erg verantwoordelijk voor is.
Ja.
Dus natuurlijk, en het was, tenminste, ik verdenk erop dat het nogal een stunt was van Marjolein Faber.
Mm-hmm.
Maar die had hij best in de kiem kunnen smoren door veel eerder op te treden.
Ja, ik denk eigenlijk wel dat Schoof hier in zijn kenmerkende stijl een goede oplossing voor had bedacht. Maar dat het feit dat het uitlekte, ik geloof via de Telegraaf, was uiteindelijk natuurlijk, daarna was het niet meer te houden. En
nee.
Dat Faber het bekende optreden, ik geloof in het Vragenuur, waarin ze gewoon continu volhoudt, ik ben geen stempelmachine. Ja, en dat was wel op een gegeven moment, kijk, Schoof's oplossing was, oké, ik en Judith Uitermark, minister van Binnenlandse Zaken, tekenen wel en dan, hè, geen gedoe, we kunnen weer door.
Ja.
Maar het feit dat het uitlekte en Faber daarna zo optrad, ja, dat daarvan had je eigenlijk wel kunnen zeggen, oké, dit is niet oké, hier worden eigenlijk gewoon heel simpele, ongeschreven regels, wel totaal geschonden.
Goede mensen worden beschadigd, hè? Dus de ontvangers van die lintjes.
Ja, we trekken hier een grens. Dit gaan we niet zo doen. Dit is ook gewoon minister onwaardig.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Echt dieptepunt.
Niet zijn beste moment. Laten we dan maar naar een hoogtepunt gaan. Ik heb wel bij mij op de lijst nog staan, toch die NAVO-top.
Ja.
Was er uiteindelijk toch niet alleen voor hem, maar eigenlijk van Nederland stond weer eventjes goed op de kaart. Het is allemaal goed gegaan. Ik kan me voorstellen dat het best wat voet in de aarde heeft gehad. En dat als premier daar heel erg veel leiding heeft moeten geven. En dat was gewoon, tenminste, ik denk dat hij het zelf ook zou zien als het grootste hoogtepunt van zijn eigen premierschap.
Dat weet ik wel zeker, ja.
Als het echt ook gaat om een moment.
Ja, als er één moment is, Nederland heeft het allemaal maar gedaan, geregeld. Al die landen zijn meegegaan ook in het ondertekenen. Met dank aan vooral Mark Rutte, maar toch als secretaris-generaal van de NAVO. Maar dat het zo in Den Haag werd georganiseerd. En je hoort nog wel eens van ook oud-bewindslieden dat die NAVO-top echt overladen is met complimenten van collega's uit het buitenland die het gewoon heel goed strak georganiseerd vonden. Geen gedoe. Het zat gewoon echt tip-top in orde. Dat is in die zin wel een moment voor Schoof.
Ja, het is ook belangrijk voor gewoon Nederland als volk op zichzelf in een tijd waarin soms het sentiment heerst dat we grote klussen niet meer kunnen klaren.
Ja.
En dus, nu is dit een evenement, maar wel nogal één. En dat geeft hem gewoon een beetje vertrouwen. Ik denk dat het uiteindelijk best wel belangrijk is voor hem en voor ons allemaal misschien wel.
Ja, dat is waar.
Wat heb jij nog op de hoogtepunten staan?
Ik heb een wat atypisch hoogtepunt, maar dat is de kabinetsval op 3 juni vorig jaar. Het is voor mij het moment waarop Dick Schoof gewoon bevrijd werd van al het gedoe. Hij baalde ontzettend omdat het vlak voor die NAVO-top zat, dus het internationale aanzien en het einde van het experiment. Maar daarna had ik het idee dat Schoof gewoon wat meer zichzelf kon zijn. Minder fucks given als het ware. En dat gewoon ook wel goed was voor hem. Want sindsdien heeft hij gewoon optimaal kunnen genieten van het premierschap van de vele dienstreis. Hij zit nu...
Wacht even, dit is een hoogtepunt?
Ja, nee, nee, ja. Daarna heeft hij dus, zeg maar, voor hem persoonlijk kan ik me voorstellen dat die kabinetsval gewoon wel een hoogtepunt is.
Ja.
Omdat je bent er vanaf, maar je bent wel nog premier.
Ja.
Dus het echte gedoe neemt steeds meer af. En ik kan me voorstellen dat je natuurlijk ook nog heel veel wil bereiken en zo. Dat soort verhalen allemaal, bla bla bla. Maar uiteindelijk, daarna kan je gewoon veel vrijer opereren. En dat heeft hij ook wel gedaan. Hij zit deze week is hij nog in India bij een AI-top. Dat soort, hè, daar geniet je toch wat meer van als je er niet zoveel verder meer mee hoeft. En je gewoon maandag uit je functie wordt ontheven.
Ja, we hebben toen ook al besproken toen het viel. Dat het zijn van een demissionair premier toch wel veel meer lijkt op het zijn van een ambtenaar.
Ja.
Want ja, je bent gewoon de winkel aan het passen, een beetje dingen aan het uitvoeren.
Het hoeft niet zoveel meer. De druk is eraf.
De politieke druk is eraf. Ja, ik heb dan als dieptepunt heb ik het tweede vallen van het kabinet. Ja. Namelijk het weglopen van NSC. Wat historisch toch wel ook gewoon
een dieptepunt is.
Ja, gewoon en echt wel heel bijzonder. En het toch ook wel zegt over toch een beetje misschien de management skills die hebben ontbroken. Dus de eerste val, die geef ik hem. Hoogtepunt. Je denkt smooth sailing. En dan opeens...
Dieptepunt.
Mooi niet, vriend. Jij dacht wel klaar waren met vallen.
Ja. Nee, ja. Dus dat, ja, was ruim anderhalf jaar dik schoof.
Ja.
Ja. Wat vinden we er nou van?
Nou, ik heb het met fascinatie heb ik het gevolgd. Ik kan niet zeggen dat er een moment is geweest dat ik echt vertrouwen in heb gehad. Maar dat komt ook omdat, weet je, we hebben het nu heel veel gehad over dingen aan, weet je, zo van voor de schermen. Dus dat hij gewoon voor camera's niet altijd even handig was.
Mm-hmm.
Maar je hoorde ook gewoon veel dat achter de schermen het ook niet zo lekker ging. Nee. Dus hij staat ook in het boek van de NRC-journalisten over dat hij daar op de gang stond te wachten tijdens de voorjaarsnota's. Dus we kunnen nog wel even doorgaan. Maar je moet één van die twee moet je wel kunnen als je de politiek in zit. Als je voor de schermen goed bent, dat vinden de mensen fijn. Als je achter de schermen goed bent, dan kan je wheelen en dealen. Nou, jij was laatst in München. Je weet hoe belangrijk dat is.
Ja.
Dus ik hoop dat hij niet eindigt als een soort pubquizvraag. Denk het niet. Ik denk dat hij daar net iets te belangrijk voor is. Maar
ligt er maar net aan wanneer je die pubquiz organiseert. Als het over 50 jaar is, denk ik dat het toch wel best een pittige vraag is.
Mijn stelling is dat NSC wordt een pubquizvraag. Best wel snel al.
Ja, zeker.
Dick Schoof houdt het lang uit.
Nou, dat gunnen we hem dan.
Wat is jouw eindoordeel?
Ja, als je in cijfers zou denken, je kan eigenlijk bijna onmogelijk een voldoende geven. Gezien alles wat er is gebeurd. Korte zittingsduur, weinig echt gepresteerd. Maar ja, ergens vind ik dat ook vrij cru. Dus ik kwam eigenlijk niet verder dan een 5,5. Een soort van bedankt voor de moeite. Ja, ga vooral genieten van je pensioen. En een paar dingen die het uiteindelijk wel echt optilt naar die 5,5 is bijvoorbeeld voor mij zelf ook wel echt de steun aan de Oekraïne. Die hij binnenskamers in die zin wel overeind heeft gehouden. En uiteindelijk gewoon het droge feit. Iemand moest het doen. En het werd Dick Schoof.
Nou, 5,5 is voor Oekraïne gewoon een studententien. En daarmee zijn we ook tot het einde gekomen van deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was het voor nu. En tot maandag.
Tot maandag.